Het is heel natuurlijk dat mannen dit prettig vinden. Ja. Om heel gespierd te zijn. En ook heel gevoelig zijn om daar complimenten van te krijgen. Het ligt absoluut in onze natuur om te vinden van elkaar dat gespierd goed is. En ik denk dat iedereen die anabolen gebruikt, die heeft ergens een probleem met zijn zelfbeeld. Oh, ik heb zo vaak meegemaakt dat de mannen na een jarenlang traject van burn-outs, depressies bij me komen met een maagtestostrom. Ik denk, oh mijn hemel, is jaren met iets behandeld, TCA's behandeld, psychotherapie gehad. Had iemand in vredesnaam gewoon een keer testosteron gemeten. Dit is allemaal gewoon een symptoom van een testosteron tekort. Omgekeerd kan het natuurlijk ook dat je testosteron zakt als je depressief bent of slecht in je vel zit. Maar er zijn zeer zeker hele nauwe connecties tussen depressiviteit en testosteron tekort.
Andere mensen worden fit. Full body of split. Sportpoeder is...
Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe Bodybuildcast special met weer vier hele bijzondere speciale gasten. We hebben net de eerste aflevering opgenomen over het fysiek zelf en zijn we heel diep tot in details gegaan en dat gaan we vandaag ook weer doen. En vandaag gaan we het hebben over het mentale aspect. Nou, ik begin even met de introductie. Links naast mij zit endocrinoloog Dr. Diederik Smit, eigenaar van de Android Health Clinic, waar je altijd terecht kan voor je bloedwaardes. Daarnaast hebben we Wesley Vissers, recentelijk winnaar geworden van de Arnold Classic in Ohio en de Arnold Classic UK. Dus nu eigenlijk nummer 2 van de wereld. Daartegenover hebben we JW, een bekende gast in de podcast altijd met een uitgesproken mening. Zelf in het werkveld als coach en ook als bodybuilder zelf. En rechts naast mij ook een bekende gast, Frank den Blanke. Eigenaar van een van de grootste, of is het dat grootste coachingbedrijf van Nederland?
Ja, inmiddels wel.
Ja, inmiddels wel. Doet ook heel veel dingen internationaal. Zoals ik al zei, we gaan het vandaag hebben over het mentale aspect, dus de priorisering in het leven van een bodybuilder, de invloed op thuis, relaties en sociale sfeer, maar vooral jezelf. En dan wilde ik eigenlijk beginnen bij Wesley. Hoe maak jij eigenlijk dat je succesvol je prioriteiten kan stellen in het werk, maar ook in het mentale aspect voor jezelf? In het kader van, ik zal het niet autisme noemen, maar... want heel vaak zeggen mensen dat beroepsbodybuilders vaak beroepsautisten zijn. Maar hoe doe jij dat voor jezelf? Hey, sorry dat ik deze aflevering even onderbreek, maar hij wordt mede mogelijk gemaakt door ESN. Code Sportpoeder natuurlijk. Voor jouw supplementen, je pre-workout en alle andere lekkere dingen. Zoals de designer flavor powder die je door je kwark kan doen, waar de L-kwark feestje wordt. Wil je dat nou bestellen? Code Sportpoeder voor de hoogste korting altijd. Of hou de app in de gaten, dan weet je het ook. En ik zou zeggen, kijk lekker verder.
Nou ja, nog zelfs op mijn niveau is er wel een bepaalde balans te trekken, zeg maar. Tussen omgaan met je omgeving op een redelijk normale manier en je doelen nog steeds te kunnen behalen. Ik hoor altijd heel veel bodybuilders zeggen van een balans kan niet als je de beste wil van de wereld wil zijn. Maar juist vind ik wel, als je geen balans hebt, in ieder geval ik voel me dan minder... In ieder geval, ik voel me dan eigenlijk schuldig dat ik zo egoïstisch ben, dat het eigenlijk mijn doelen teniet doet, uiteindelijk. Ik wil iedereen tevreden houden, zeg maar, op die manier. Dat ze gewoon wel mij blijven respecteren voor de persoon. Ik hun ook blijf respecteren, zoals gewoon de tijd nemen voor je relatie, voor je kinderen. Neem ook initiatief in je relatie, in plaats van dat het alles om jou moet draaien, bijvoorbeeld. Dat is een grote verhaal waar ik ook vaak in ben gevallen. Dat alles waar een bodybuilder moet draaien, dat het belangrijkste is. Terwijl je gewoon weet, er is tijd in de dag dat je ook andere dingen kan doen. Het hoeft niet altijd om dat ene ding te draaien. Als je daarvan bewust bent, dan kan jij gewoon nog steeds je prioriteiten stellen als in oké, precies. En dan moet je wel de luxe hebben natuurlijk. Maar precies op die tijd van de dag is mijn training van dat tot dan. En dan weet ik, dan heb ik daarna nog de tijd voor het avondeten dat ik dingen met de kinderen kan doen, dingen kan doen. Samen kan eten, ook al eet ik iets anders. We eten wel samen. Dus denk niet van, oh, op die minuut moet ik die maaltijd precies eten, want anders is het niet goed voor mijn doelen. Nee, als het avondeten is gewoon klaar wanneer het klaar is en dan eet ik ook. Ook al is het misschien een half uur later dan eigenlijk optimaal. Maar het wordt optimaal omdat je dan iedereen blijer houdt, meer tevreden houdt in jouw...
Happy family.
Ja, precies.
Happy wife.
Inderdaad, happy life, happy wife, happy life inderdaad. Dat werkt, dat is gewoon echt zo. Je kan niet, als je te egoïstisch bent, en ja, ze zeggen altijd, topsoft is egoïstisch zijn, moeten zijn. Maar er is ook een grens, vind ik. Als je te egoïstisch bent,
dan gaat het schuren en dan komt er een keer een plofmoment waarin er zoveel stress vrijkomt dat je heel veel progressie weer ziet verdampen.
En ja, sommigen zitten dan anders in elkaar, die kunnen daar veel langer volhouden of zo, maar ik persoonlijk niet. Ik voel me al te schuldig voor mijn mensen om me heen die mij juist daarin steunen. En ik weet gewoon wat zij ook willen in relatie met mij. En als ik dat te lang negeer, dan voel ik me toch gewoon schuldig. Dus luister naar je eigen gevoel. En als jij een goede relatie wil houden met de mensen om je heen, dan moet je er ook gewoon zelf initiatief tonen om ook dingen voor hun te doen in plaats van alleen maar hun ding voor jou. Dus, en dat, die balans, zeg maar, houdt mij in check om ook gewoon de hoogste doelen te behalen, zoals een Willen voor All Classic. En het is gewoon mogelijk. Dus dat hoop ik dan nu in de praktijk te hebben bewezen.
Nou, je hebt een coachingsmodel uit psychologie, dat heet Wheel of Life. Als je gewoon naar Google gaat, afbeeldingen typt in Wheel of Life. Dat is een soort cirkel met 10, 12 dingen staan erop, die eigenlijk de belangrijkste aspecten van een menselijk leven zijn. En waar je een cijfer moet geven tussen 1 en 10, hoe je er op dat moment op scoort. En het is niet zo dat je op alles een 10 kan hebben, dat is niet realistisch. Want je gaat niet overal topprestaties kunnen hebben. Dus bijvoorbeeld, als Wesley in voorbereiding is op de Arnold Classics, dan zal die fitness een iets hogere prioriteit geven dan de rest. Maar dan nu in de tussenfase, naar de Olympia prep toe, zal hij waarschijnlijk de focus even op wat andere dingen weg, om dat weer in balans te trekken. Zodat datgene dat gedaald is, weer omhoog krikt. En dat is eigenlijk waar het wat vaak werkt. En wat ik wel in coaching herken en terugzie, is dat als mensen bepaalde dingen negeren, dan gaat het vaak fout. Dan gaan relaties stuk, dan ga je letterlijk met je eten, ga je gewoon, ik kreeg een vreedkick en dan ga je daar gewoon fout in. Dat zijn vaak de punten waar het fout gaat. Dus dat is iets wat mij in coaching heel erg opvalt. Toen ik dat model zag van, hey, ik herken hier best wel wat dingen in met cliënten, dat als ze hier geen rekening mee houden, dat het uiteindelijk fout gaat.
Het is natuurlijk ook een dynamisch model, want ergens als je ergens wat inlevert, dan komt er ergens anders wat bij of andersom juist. Hè? Als je ergens meer prioriteit op legt, gaat het aan de kost van anderen. Maar zo'n model verandert ook in de loop van het jaar. Want als aan de ene periode van het jaar je misschien minder prioriteit hebt voor gezin en voor je partner of misschien andere zaken of vrienden, dan kan je dat later weer inhalen op het moment dat je iets kan terugstappen vanuit de prioriteit voor de sport. Dus je kan ook over een soort een circle of zo'n dynamiek kan je voor een heel jaar vastleggen en dan alsnog de balans erin terugkrijgen. Ja, dat is niet altijd optimaal.
Ja, een beetje seizoenen in.
Ja, ik laat dus heel veel cliënten elk kwartaal opnieuw invullen.
Ja.
En dan zeggen van, oké, waar scoor je nu slecht op? Want het is misschien anders dan het begin van het jaar. En dan doen we opnieuw, dan gaan we nu 3 nieuwe doelen stellen op basis van wat nu de minste punten zijn om 3 minuten omhoog te krikken. Want dan krijg je uit, als iemand happier is, wordt alles gewoon makkelijker.
Nou schat, ik heb in juli weer tijd.
Ja, maar er zijn sommige echte van, na deze prep, dan heb ik altijd voor de wereld voor je. Maar vaak is dat een belofte die heel veel...
Ja, is gelul.
Ja, dat weet je niet.
Nee, maar dat is gewoon plannen. Dat is gewoon letterlijk plannen.
Dat moet je echt... daarom, ik had net al voor de podcast met Red over van... Ja, ik wil eigenlijk nog wel op vakantie. Ik zelf niet per se, maar ik weet wel dat mijn vriendin dat wil. Dus ik offer dat... Ja, het is niet erg, maar ik offer dat zeg maar op... dat ik niet optimaal die bodybuilding naast kan volgen. Om dat wel in te vullen dat iedereen daar meer tevreden mee is.
En, ja, op vakantie geweest naar Ohio...
Ja, precies.
Ja, precies.
Ja, ik vind die tijd, zeg maar, om mee gezin te doorbrengen zonder dat het bodybuilding...
is anders.
Ja, zonder bodybuilding eromheen, zonder die druk van oké, dan moeten we daar zijn, dan moeten we dit doen. En die druk van de prestatie en zo. Natuurlijk, het was een rollercoaster, maar je wil ook gewoon eventjes lekker relaxen en gewoon...
Ik heb het voor de afgelopen zomer geprobeerd. Paula was in prep voor Worlds in Las Vegas. En toen zijn we daarvoor nog naar Hawaii geweest. Maar ja, zij moest wel rekening houden. Ze kon niet losgaan en leuke dingen doen.
Ja.
En ook trainen en dat soort dingen. Ja, je hebt wel vakantie, maar de vakantie is maar 20% van wat die eigenlijk is. Want je moet toch wel gestructureerd blijven.
En een tip daarvoor is wel, als je net bij je partner naar de wedstrijd gaat, gewoon een paar dagen extra na de wedstrijd. Dat heb ik dus gedaan 2 jaar geleden in Las Vegas. Dat was echt een van de leukste vakanties ooit. Want dan ben je klaar met de wedstrijd. En we gingen toen allemaal leuke dingen die we altijd al wilden doen. Maar normaal gesproken boek jij die vakantie of die tijd. En je gaat in en dan 2 dagen later ben je weer thuis. En dan denk ik van ja, ik ben hier in een superleuke locatie waar ik normaal nooit zou zijn. En dan maak ik geen gebruik van al die faciliteiten en die leuke attracties en al dat soort dingen. Dus dat is wel echt een tip als je het kan veroorloven om een paar extra dagen te blijven. En gewoon ervan te genieten. Ja, het gewoon na die wedstrijd even alles los te laten.
Zijn psycholoog in Arnold Classic mee? We hebben dit jaar nog meer professionele wedstrijden staan. Ik heb wel 4 weken daarna gepland zelfs. Nou. Dus,
dit zijn psychologische componenten en wetmatigheden die gelden voor allerlei andere mensen ook. Hè? Want goed, dit gaat nu om bodybuilders. Maar dit geldt ook voor mensen die eigen onderneming hebben en daar enorm voor investeren. Ja. En daar heel veel tijd aan kwijt zijn. Waardoor ze misschien hun familie tekort doen. En dus daarvoor geldt ook als je yin en yang hebt en dingen gewoon in balans hebt. En je bekijkt het ook over een langere periode. Waardoor je kan zeggen het is nu even druk hiermee. Maar straks is er meer tijd voor andere dingen. Dan heb je op de lange termijn veel meer kans dat je het volhoudt. En dat je ook veel beter blijft presteren.
Anders dan dat je altijd maar in een patroon zit waar dingen structureel te weinig aandacht krijgen en uiteindelijk toch misgaan.
Ik denk dat het groot probleem zit dat mensen gewoon nog niet de skill voor plannen heel goed onder de knie hebben. Want ik ben van mening, structuur geeft je juist vrijheid. Ja. Maar je kunt alles inplannen. Wie zegt dat je geen uurtje Netflix kan inplannen in je agenda? Tuurlijk kan je dat plannen als je dat wil. Maar je kan ook een standaard date night met je partner erin plannen. Dat helpt voor je relatie. Of nou, dan ga ik naar mijn ouders toe. Of dan ga ik dit doen. Of dan ga ik dat doen. Kun je allemaal inplannen. En dan is dan één. Dan moet je je aan je planning houden. En zodra je dat kan, dan gaat in één keer alles wel lukken. Maar veel mensen hebben niet echt een plan voor de dag. Hoe de dag eruit gaat zien. En dan denk ik dat het heel zwaar wordt.
Ja. Twee woorden. Gezamenlijke agenda.
Ja,
dat werkt heel goed.
Ja. Google Agenda.
Ik heb er opties die ik kan delen. Letterlijk in mijn training, zeg maar. Ik bijvoorbeeld als ik benen train, weet ik dat ik 2 uur ongeveer weg ben van huis. Dan zet ik er gewoon letterlijk zo in. En dan een klein beetje speling. Maar dan weet iedereen van, oké, dan is hij... Want ik hoef niet...
Het is ook verwachtingsmanagement.
Ja. Rustdagen, ja. Trainingsdagen zijn dan helemaal uitgestippeld. Dat je op die rustdagen kan bijvoorbeeld mijn vriendin dan zien. Oké, misschien kunnen wij dan iets gaan inplannen, want hij heeft daar niks staan. Dan kan je een leukere ding met elkaar gaan doen. In plaats van dat alles langs elkaar loopt en je dingen mist.
Ja, wij doen er zelfs een wekelijks overleg van oké, hoe ziet de aankomende week eruit?
Ja.
Even afstemmen, zodat je wel alles op één lijn hebt.
Ja.
Want anders gaat het ook fout. Dan denk je van, ik denk tot dit er staat en ik kan dat wel doen. Nee, dat gaat niet, want ik doe eigenlijk dan dat.
Ja. Ja,
dat je dat wel heel duidelijk hebt. En het hoeft maar 10 minuten te zijn, maar gewoon even de week doorlopen. Ja. Dat kan al superveel schelen.
Weer hoofdstuk parallel maar.
Ja.
Oké. Interessant om het te horen van de pro's hoe ze plannen. Maar planning is key dus blijkbaar. Hey, een stelling. Als je een bodybuilder bent, ben je dan een beroepsegoïst of puur in je vak?
Ik denk niet dat je een egoïst hoeft te zijn. Want je hebt een best wel groot sportteam nodig om uiteindelijk succesvol te worden erin. Ik ken maar weinig bodybuilders die alleen aan de top komen. Ik denk dat je heel veel hulp nodig hebt om je heen om uiteindelijk zo ver te komen. Dus ik denk dat je eerder een gunfactor moet hebben, omdat je andere mensen kan laten geloven dat jij veel potentie hebt. Dat je eigenlijk een heel goed team om je heen moet bouwen om zo ver te komen. Want alleen ga je denk ik niet heel ver komen.
Was die speech van Ronnie, hè? Dat zijn moeder al zijn maaltijden maakte nog toen die vent voor 35 was. En dat zijn zusjes hielpen met toen hij die schaal kreeg. Wat was het ook weer?
Nou, de kwestie was zijn schaal toch?
Maar dat was de...
Die je wil... Juist. Ja, je eentje is het... weet je, alleen al, weet je, backstage. Of die aanloop te reden met, weet je, de laatste stukjes van de wedstrijd qua tenning, dat soort dingen. Dat zijn de, nou, dat is dan heel praktisch, maar ja, weet je, als je die laatste fase van zo'n prep alles in je eentje moet doen, dat...
Iedereen heeft wel een mentaal minder moment. Hoe kom je er alleen doorheen? Dat gaat bijna niet. Ik kan me niet voorstellen dat jij een prep hebt gehad waar je niet een mentaal minder moment hebt gehad. Daar ga je echt wel hulp bij nodig hebben, zoals daar. Ja.
Ik denk dat het verschil een beetje, want het is een egoïst versus een...
Ja, iemand die puur is in zijn vak.
Ik denk dat, want er hangt natuurlijk een hele negatieve connotatie aan egoïst. Mm-hmm. En je hebt ook nog een verschil tussen egoïsme en egocentrisch zijn. Hè? Jij bent een mooi voorbeeld waarbij egocentrisch wel voorkomt in je vocabulaire, want het draait gewoon heel veel om jou. Mm. Maar je stelt je niet egoïstisch op, doordat je nog steeds denkt aan de ander en de prioriteiten van een ander erkent. Dus ik denk dat wanneer jij een zekere mate van egoïsme hebt en ook nodig hebt om bepaalde... Ja, een drive te hebben en een bepaald doel te kunnen halen, want het gaat ook heel erg om jou. Maar toch naar anderen toe kan laten zien dat je ook prioriteit aan de ander toekent. Als dan het stukje egoïsme eigenlijk wegvalt, doordat je dat op een juiste manier behandelt, dat je het dan puur gaat noemen. Daar hangt dan geen negatieve connotatie op. Dus we zijn allemaal denk ik egoïstisch als we ons doel willen bereiken. En daar moeten bepaalde dingen voor wijken. En dat is nou jouw keuze, want het is jouw doel dat jij gesteld hebt. Maar als je dat op een juiste manier in je leven plaatst en in je omgeving plaatst, dan hoeft dat niet egoïstisch over te komen. Het is maar net hoe je ermee omgaat.
Zijn er bepaalde, en dan kijk ik jou eventjes aan en jullie mogen dat eerst wel behalen vanuit coaching, bepaalde onderzoeken waaruit is gekomen dat mensen mentaal veranderen zodra ze beginnen met kuren? We hebben dat toevallig laatst ook in een podcast besproken over dat vrouwen nooit meer hetzelfde zijn als ze, wat zijn er andere genen nemen? Of... Als vrouwen, wat zei je zei of in ieder geval dat als ze aan de anaphore gingen, volgens mij of zo.
Ik weet even niet meer wat de context daarvan was.
Nou ja, dat ze net een vent zijn, zo zei je dat uit de lekker.
Voor mij was het meer qua bloedwerk. Kijk, qua hormonen hebben uiteraard invloed op gedrag. Ja. Dat is gewoon, dat staat gewoon vast. Dat is geen vraag, dat is een feit.
Ja, daar wilde ik inderdaad een beetje naartoe, naar dat hormoon.
Kijk, en voel jij me eerst maar in?
Ja, nee, ten eerste, er zit een enorme spreiding in hoe mensen reageren op bepaalde hormonen, doseringen en ook type hormoon. Ik denk dat staat buiten kijf. Er zijn mannen die echt ontzettend rustig en relaxed worden in een anabole kuur. En er zijn mannen die compleet flippen, onrustig worden, prikkelbaar, slecht slapen, agressief kunnen worden.
De bijwerkingen van trainen altijd.
Er zit nog wat
verschil in
zo'n...
Ik er ook, hoor.
Maar het komt bij alle compounds voor. Dus ik denk dat er een bepaalde aanleg is. En je het niet over één kam kan scheren dat je in een bepaalde anabole kuur altijd deze effecten gaat verwachten. En binnen die spreiding zie je gewoon een enorme duidelijke invloed van hormonen op gedrag. Het doet iets met je geduld, je prikkelbaarheid, het korte lontje. Dat wordt heel veel beschreven. En ik denk dat overschat wat hoe vaak het tot agressiviteit leidt. Dat valt ontzettend mee.
Ja, je bent gewoon een eikel als je... Ja. Als jij van een kuur agressief wordt, was je sowieso een eikel.
Ja, maar ik denk dat door de hormonen veranderen neurotransmitters heel erg. Dus dopamine gaat omhoog, dus je motivatie wordt wel beter.
Ja.
Maar ook, ik denk, als je gaat kijken, acetylcholine verandert, dus de focus wordt heel anders. Het wordt bijna tunnelvisieachtig.
Ja. Ja.
Maar als je gaat kijken, de kalmerende hormonen, die worden juist onderdrukt weer.
Ja.
Dus daardoor komt het korte lontje komt wel.
Ja, ja. Zeker verklaar. Ik heb het in mijn eigen studie heb ik het ook gerapporteerd. Ik vond het belangrijk om ook te kijken naar de positieve effecten. Ik wil namelijk begrip kweken voor waarom deze middelen gebruikt worden. Niet alleen maar voor de slechte dingen, maar ook gewoon voor effecten op concentratie, denkvermogen, weerbaarheid, immuunsysteem. En dan zie je positieve effecten die het verklaren dat mensen het soms prettig vinden om te blijven gebruiken, ook als het niet meer per se om spiermassa gaat. En dat maakt het soms ook juist, dat geeft een beetje dat verslavende randje aan anabole steroïden. Ja, niet per se altijd het fysieke element, maar ook het psychologische element, dat iets positiefs bijdraagt aan iemands misschien effectiviteit op het werk.
Drijvers, ja.
Belastbaarheid op het werk. Ik kan veel meer hebben, ik kan veel harder werken.
Dat zie ik in Amerika heel erg met ondernemers.
Ja.
Dan is het, daar is het gewoon niet eens om dat te groeien. Nee, je moet kunnen presteren.
Presteren,
want het levert meer geld op. En dat is letterlijk waar ze het voor
doen. Ja, en als dat stopt en wegvalt en je komt er dan ook nog eens een keer in een dip, ja, dan is het wel lastig om vol te houden dat je het helemaal niet nodig hebt, ook voor de andere dingen.
Ja. Ja, want het is natuurlijk, of in ieder geval testosteron in het algemeen, hormoon werkt natuurlijk voor mannen. Nou, optimaal. In de zin van, je voelt je er nog beter door. Maar ik weet niet of jij dat ooit een keer hebt gezegd. Maar het staat me bij dat ook trainen met... als je één keer on-gear getraind hebt, gaat het nooit meer hetzelfde zijn als off-gear trainen.
Ja, kijk. Neem dan even het vol met pre-workout. Weet je, als jij een pre-workout gebruikt, sommige mensen vinden het gewoon heel chill om een flinke pomp te hebben, zeg maar. En als jij dan een hele maand lang met een pre-workout traint waar je een flinke pomp mee te pakken hebt en daarna in één keer zonder gaat trainen, vind je dat ook minder. Maar ja, weet je, als jij een kuur pakt, bloedvolume neemt toe, glycogeenopslag neemt toe, er zijn wel meer van dat soort voorbeelden te verzinnen. Dus ja, je gaat ook wel, je trainingen worden, nou ja, als jij een pomp fijn vindt voelen, dat vinden de meeste jongens en meiden net zo goed, dan ga je trainingen leuker vinden. Je kracht neemt toe, nou ja, focus neemt toe. Dus er zijn best wel wat componenten die je trainingen of het effect van je trainingen vergroten. Dus kijk, en als je dat, nou ja, weet ik veel, een aantal jaren hebt gedaan, om dat dan voor altijd weer zonder te moeten, ja, dan moet je sterk in je schoenen staan. Dus
ik heb wel zo'n podcast gehoord, dan zei je, elke emotie en elk gevoel wordt het woord super voorgezet. Dus je bent super, je bent rustig, word je super rustig. Dan ben je agressief, word je super agressief. Maar dus je bent sterk, moet je het pijnlijk hebben, super sterk.
Een vergrootglas voor je werkelijke karakter.
Dat is een beetje het aspect waar je gaat krijgen. En dus ja, als je inderdaad op het niveau aan het trainen bent en daarna kijk je naar de gewichten en je denkt, ja, daar ga ik nooit mee komen. En dat is best wel frustrerend. Ja.
Dus is het dan niet meer een vloek dan een zegen?
Ja. Dus in ieder geval een...
Ben je bij de buren geweest, het gras is er
echt groen. Ja.
Dus hoe zit je dan nog in je eigen huisje?
Ja. Ja, dat is één ding wat ik in coaching mee. Als je helemaal begin hebt, meestal, ik doe het één keertje.
Nee, nooit.
Bij één keer. Nooit. Dat gebeurt nooit, ja.
Ik hoor iedereen dat zeggen. Het blijft nooit bij één kuur.
Dus, ja. Het is gewoon niet voor één keer. En het voor één keer gebruiken, vanuit bodybuilder oogpunt, slaat natuurlijk ook nergens op. Je hebt je leefstijl, je hebt je voeding en je hebt je training om natuurlijk te managen, om progressie te maximaliseren. En dat je dan eenmalig een kuurtje gaat doen, om die progressie tijdelijk iets hoog te hebben, heb je natuurlijk helemaal gereden op langere termijn. Dus het wordt gewoon een vierde draaiknop waar je mee kan gaan spelen. Maar die implementeer je dan in ieder geval het bodybuilding oogpunt wel voor de rest van je leven.
Maar goed, als we lange termijn doelen is, uiteindelijk worden we allemaal gammel, iel en mager gaan we dood. Dus,
zeker.
Maar wat je bedoelt natuurlijk is, iemand heeft een lange termijn visie, ook als het gaat om sporten.
Ja, ja.
Maar er zijn heel veel gebruikers die zeggen, ik wil gewoon één keer in mijn leven fotoshoot, ik wil één keer in mijn leven een high hebben. En die hebben dan één keer een kuur.
Ja, maar daar blijft het heel vaak.
Er blijft weinig van over. Nee. Ja.
Ik denk ook het feit dat je er steeds beter gaat uitzien, krijgt onverwachte dingen mee te maken. Zoals dat mensen jou in één keer complimenten gaan geven die je al lang niet hebt gezien. Leden, vrienden. En dat voelt best wel fijn. Dopamine die daarbij hoort, die wil jij behouden, dat gevoel. En dat kan je van tevoren niet echt verwachten of voorspellen. Maar dat soort dingen ontstaan tijdens jouw zogenaamde eenkurige transformatie.
Ja.
En jouw eigen zelfbeeld verandert natuurlijk ook door je hormonen, deels. En ook doordat je er letterlijk ook gewoon beter uitziet.
Ja.
Dus dan ben je in één keer een ander soort lichaam en persoonlijkheid gewend. En die wil je niet meer kwijt. En je denkt van, oh, die eerste kuur, bijna altijd is het zonder echt veel bijwerkingen. Gezondheidsvlak.
Ja, alleen de crash erna, dat onderschat.
Ja,
en dat is een killing one.
Extra drive om het te blijven doen natuurlijk. Ja. Want je wil die crash, denk je van, oh, die wil ik helemaal niet. Ik heb er één keer meegemaakt, toen ik nog die old school wijze hanteerde van PCT of ik voelde me echt depressief.
Ja.
En ik dacht dat ik enorm gekrompen was. En toen keek ik de foto's weer terug, denk van, dan had ik niks aan de hand, maar die mindset dan is zo. Daar kan je gewoon niks aan doen. Je denkt van, wel, ben helemaal terug bij je af, denk je dan. Ja, als je dan later weer gewoon je normaal voelt en je bekijkt dan weer hoe je eruit zag, denk je van, er is helemaal niks aan de hand.
Ja.
Maar je kan niks aan dat gevoel doen, omdat je dan qua hormonen gewoon anders in elkaar zit. En dus ook jouw persoonlijkheid een beetje aantast natuurlijk.
Ah, wat je nu inderdaad zegt, ik had dat laatst ook een keertje als je, nou dat herken je ook wel, dat als je aan het kutten bent geweest en je eet een dag een heel stuk meer koolhydraten, dan sta je gewoon meer op spanning. Ja. Als je omtrekken gaat meten, scheelt het misschien een half centimetertje op je arm of op je been.
Nog 5 kilo meer.
Ja, maar je voelt je gewoon een stuk. En dat heb je natuurlijk met zo'n kuur ook. En op het moment dat je er dan vanaf gaat, zelfs als omvang gelijk zou zijn, je voelt je gewoon de helft van het formaat.
Klopt.
En het slaat gewoon nergens op.
Ja, klopt.
Het is heel natuurlijk dat mannen dit prettig vinden.
Ja.
Om heel gespierd te zijn. En ook heel gevoelig zijn om daar complimenten voor te krijgen. Het ligt absoluut in onze natuur om te vinden van elkaar dat gespierd goed is.
Ja.
Spier betekent gezond.
Ja,
spier betekent vruchtbaar, inderdaad. Meestal hadden mannen die gespierd waren, die in staat waren goed te jagen.
Stond dus, ja.
Ja, die hadden meestal ook het grootste nageslacht. Dus het ligt helemaal in onze vezels om gespierd het goed te associëren en ons daar prettig bij te voelen. Dus als je die piek bereikt, even met al die positieve psychologische effecten vanwege de neuroendocrine effecten, maar je krijgt daar complimenten voor, waarin je bevestigd wordt in je betere uiterlijk, ja, dan is dat een bepaalde psychologische, fysiopsychologische high waar je toch altijd wel naar blijft verlangen.
Ja, ook nog een belangrijk onderwerp wat altijd aangekaart wordt, body dysmorphia, als je helemaal begint met trainen, het is nooit meer goed genoeg. Ik voelde me, voor mijn eigen voorbeeld, ik voelde me zekerder over mezelf voordat ik begon met gymmen. Terwijl ik toen echt vieze goren uitgemergelde wandelende tak was, terwijl het iets beter is.
10 of 15 jaar geleden was er zo'n gast die had, ik heb die quote altijd onthouden, the day you started lifting is the day you became forever small.
Ja.
En dat is gewoon echt hoe het zit.
Ja.
Ik heb zelf in mijn HLM-studie de prospectieve onderzoek naar
hoortwaaiers.
Ja. Heb ik BDD heb ik uitgevraagd van body dysmorphia.
Ja.
Vragenlijst om te checken op hoeveel punten score je nou op een schaal van zelfbeeldstoornis. Hè. Daar zitten obsessieve, dus gedachtenpatronen, compulsieve handelingen. Hoe vaak kijk je naar jezelf en meet je bepaalde spieromvangen. En hoe scoor je nou voor een kuur, tijdens een kuur, na een kuur? En het hele frappante was eigenlijk dat als je het gemiddelde nam voor de kuur, dan was dat beter dan tijdens de kuur. Mannen waren
tijdens?
Ja, dus tijdens de kuur was de tevredenheid over het zelfbeeld was slechter dan voor de kuur. Terwijl daarna mensen
had ik
groter.
Ja, daarna had ik verwacht.
Nee, maar ik denk dat ermee te maken heeft dat omdat je begint met groeien, ben je veel kritischer op jezelf. Je kijkt heel anders naar jezelf. Ja, dus je bent dan groter dan je aanvankelijk was, maar de tevredenheid over jezelf is dan eigenlijk op een lager niveau. Dat veranderde wel weer naar meer dan normaal naarmate ze stoppen.
Ja.
Dus het is zeker niet zo dat als je werkelijk groter bent, dat je dan Hè, dus laat ik het omdraaien. Stel, je krijgt een foto van jezelf over een half jaar.
Mm-hmm.
Aan het einde van een lange kuur. Dat je dan zegt, ah ja, maar zo zou ik echt heel graag uit willen zien. Ja. Maar dan kom je op dat moment en zeg je net.
Ja.
Dat is goed genoeg.
Ja.
Dat is hoe je eigenlijk een beetje in de fuik zit als het gaat om je mening over je eigen uiterlijk.
Nou, ik had dat heel erg met die film 300. Die hebben jullie denk ik ook allemaal gezien.
Zo, die hebben ze ook allemaal lekker geprept.
Ja, maar zo'n fysiek van die Gerald Butler. En als ik nu te kijken denk, dan moet ik dat een jaar niks gaan doen, dan zie ik het nog niet zo uit.
Ik had heel graag de arts in dat team geweest, want ik weet zeker dat daar een arts in zat.
Ja, dat moet wel. Ja. Maar het is zo bizar hoe dat mee opschuift, joh.
Ja, ja, ja. Ja. En ik denk dat iedereen die anabolen gebruikt, die heeft ergens een probleem met zijn zelfbeeld. Maar dat kan natuurlijk heel minimaal zijn dat het lang niet tegen het pathologische aanschuurt. Maar het kan ook extreem problematisch zijn.
Maar denk je niet dat dat voor mannen aan de top in vrijwel alles geldt?
En met ook de kennis om iedereen die aan fitness doet. Mannen, vrouwen,
maken. Zeker.
Nee, maar dus niet zozeer alleen wat betreft fitness, maar ook ik denk dat alle CEO's van goede bedrijven hebben hetzelfde zelfbeeldprobleem.
Maar dan niet met fysiek zelfbeeld,
maar het staatsprobleem.
Ja. Ja. Ja.
Ik denk dat dat geldt toch bijna voor iedereen.
Net als met die autistische trekjes. Het is ook wel een beetje een voorwaarde om bepaalde stappen te kunnen
nemen.
Anders
ga je niet
zo snel door. Anders ga je niet zo snel door. Als jij na 3 maanden zou zeggen, nou, top, dit is het. Ik ben er klaar mee. Nou, dan kan je daarna afbouwen en stoppen en met pensioen gaan.
Kijk, toen jij net begon met coaching.
Ja.
Het inkomen wat je nu hebt, dat je 10 keer voor getekend al. En nu heb je zoiets van, het kan wel door, toch?
Ja, het is gewoon heel kom. Je haalt bepaalde targets en je haalt bepaalde doelen. En dan denk je van, dan heb je een heel euforisch moment.
Ja.
En dan kijk je 1 minuut en denk je, oké, nou nog niet eens 1 minuut. 3 seconden, en dan ga je gewoon weer verder.
Ja, ja.
Dus dat is gewoon het hele kromme wat er is. Je haalt een bepaald financieel target of een aantal mensen die je geholpen hebt of wat dan ook.
Mm-hmm.
Zelfs met volgers op social media denk je ook van, het zou top zijn als dit zou halen. En dan schiet je eroverheen en ik denk, er is me na.
Ik zit nu precies daarin.
Ja.
Net 2 all-credits gewonnen.
Ja.
En Olympia staat voor de deur. Ik denk van, nou moet je Olympia gaan.
Ze hebben prijsgeld omhoog gedaan.
Ja, van de all-credits sowieso.
Maar voor de Olympia ging die omhoog, sorry.
Ja, dat moet je zo wel nou.
Ja.
Daar hou je eigenlijk belasting over.
Uiteraard wel, maar niet gelijk.
Nee,
Gewoon letterlijk de conversie tussen dollars en euro, dat betaal je.
Ja.
Maar eigenlijk ook niet zoveel. Dus je krijgt letterlijk op je bankrekening bijna het dollarbedrag. En aan het eind van het jaar moet je...
Ja, je moet hem wel zien.
We wel in Nederland.
Is gewoon de inkomstenbelasting of valt daar een soort prijzenbelasting of zo?
Volgens mij, dat weet ik niet.
Ik zou er even
een beetje vriendelijke brief van de Belastingdienst krijgen die heel graag willen dat je nog heel veel gaat winnen.
Ja, precies.
Dat is goed voor onze staatskans.
Dat ze zeggen, jongens, het zit goed zo. Je hebt zo goed gedaan voor Nederland, je mag het even houden.
Ja. Nou, ik hoorde dus in Canada een verhaal van een dame die had Olympisch goud gewonnen in Beijing. En die kwam en ik weet niet meer welke sport het was. En die kwam en daar verdienen ze nu helemaal niet veel mee. En die kwam terug naar Canada en die moest belasting betalen over de medaille. Dat meer was dan de hele reis kostte. En dat en zeg, ik moest gewoon serieus spaargeld inleveren om die medaille het land in te krijgen.
Ja, wat kut.
Ja, dat ik echt denk, dat fout, die zou je toch een vrijbrief geven?
En dat, ik vind dat ze aan uitzonderingen moeten maken.
Ja.
Even prestaties die gewoon zo hoog zijn binnen sport of andere dingen, dat als je daar een prijs mee verdient, dan is dat gewoon jouw prijs.
Ja. Vrijstelling voor prijzen.
Ja, dat zouden wel moeten zijn, maar dat hadden ze dus niet.
Nee.
Ik kon dat gewoon niet begrijpen. Zij vertelde dat, ik denk, dat meen je niet. Zuur.
Ja. Nou ja, als jij 10 keer de Olympia wint en de A12 wordt gerenoveerd, kunnen we zeggen dat jij dat gefinancierd hebt.
Daar word je vriendelijk voor. Ik zal aan hem denken als ik over de A12 in het kader van het mentale aspect met bodybuilding. Jullie hebben tegenwoordig bij de Android Health Kring ook een psycholoog ingeschakeld.
Ja, zeker.
Dat is vast niet zonder reden.
Nee.
Natuurlijk hebben we het al over body dysmorphia gehad.
Ja.
We hebben natuurlijk in de eerste podcast heel uitgebreid gehad over doseringen. Sommige mensen die te hoge doseringen pakken. Zie jij een verband tussen hoe danig onzeker iemand is.
Ja, en psychologisch voor het personeel moet de biel zorgen.
Die kunnen die mensen
die daar niet stil wij nog een beetje naar huis kunnen aan het einde van de dag.
Nee, dat mensen zeg maar uiteindelijk een nog hogere dosering pakken dan normaal.
Ja.
Of vanwege dat psychologische aspect.
Nou, de psycholoog die hebben wij in de arm genomen om een aantal redenen. Ten eerste denk ik dat het heel erg goed is om ook naar de buitenwereld te laten zien dat het een psychologische begeleiding een heel normaal ding is bij een sport. Ik denk dat dat elk fatsoenlijke topvoetbalteam ook een eigen sportpsycholoog heeft. En we hebben natuurlijk schalings- en capaciteitsproblemen. 480.000 gebruikers in Nederland. We zitten met een team van ongeveer 10 mensen. We kunnen 2.000-3.000 mensen per jaar bedienen. Dus er is een groot deel die we niet goed kunnen helpen. Dus wat we nu met name doen, is dat we de psychologen inzetten voor de moeilijke gevallen. Mensen die echt verslaafd zijn, die niet omlaag kunnen. Recent iemand die verwezen is omdat hij zonder anabolen gewoon een complete crash van zichzelf vertrouwen heeft. Die echt letterlijk moet kuren om met iemand een praatje te kunnen maken. Dus daar zit een enorm psychologisch, psychiatrisch probleem onder. En ook zelfbeeldissues. Dus daar is onze psycholoog nu vooral voor bedoeld. Om die mensen een steuntje te kunnen geven. En wij betalen dat ook. Want ja, het is raar om daar geld voor te vragen. Dus wij faciliteren dat. Maar uiteindelijk zou het best denkbaar kunnen zijn dat iedereen, dat je een soort van pakket inkoopt. Dus oké, ik wil medische begeleiding bij anabole gebruik. Dus dat houdt in het medische gedeelte, bloedonderzoek, het hartonderzoek, et cetera. Maar dat houdt ook in dat je gaat praten met een sportdiëtist. Dat houdt ook in dat je gaat praten met een psycholoog. Al is het maar als voorbereiding op je eerste kuur om te vertellen wat er allemaal met jouw lijf gaat gebeuren. En met je hersenen gaat gebeuren. En wat je aan verwachtingsmanagement nodig hebt. Wat je je partner moet gaan vertellen. En wat je je vrienden en vriendinnen misschien wel moet gaan vertellen als jouw lijf gaat veranderen. Als je daar mensen voor waarschuwt en meer voorbereidt, dat is natuurlijk een element wat jij als de coach van coaching ook zou herkennen, dan kan je de klappen veel beter opvangen en problematiek later veel meer voorkomen. Dus dan gaat het meer een preventieve rol krijgen als part of the deal, als je anabolen wil gebruiken. Maar dan moeten we natuurlijk wel veel meer schalen uiteindelijk om dat te kunnen bieden.
Hey, superleuk dat je nog steeds kijkt naar deze epische podcast. De reden dat ik hem eventjes onderbreek is omdat ik je graag onder de aandacht wil brengen dat wij een geweldige app hebben, namelijk de Sportpoeder app. En hierbij kan je dus jouw favoriete supplementen vergelijken met elkaar. Denk aan je pre-workout of waar je goedkoopste creatine kan halen op basis van reviews van de groeimaat uit de community. Dus wil jij nou weten waar je het goedkoopste of je beste je creatine, pre-workout, whey, noem het allemaal maar op kan halen. Download dan nu de Sportpoeder app en sowieso bespaar lekker op jouw supplementen, want wij zorgen dat de hoogste kortingscodes van Nederland in de app staan. Dus download hem nu.
Ja, want Wesley, jij doet natuurlijk mee op topniveau. Het mentale aspect is ook vaak al iets wat, er wordt daar veel over gesproken eigenlijk binnen de sport tussen elkaar. Over bijvoorbeeld bepaalde flaws die mensen hebben. Want het blijft natuurlijk wel een alpha sport. In de zin van, je ziet er natuurlijk gespierd uit. Precies zoals de man het wil hebben. Het gaat eigenlijk puur om de fysieke prestatie en hoe je er komt. Consistentie, doorzettingsvermogen. Sommigen noemen het semi-autisme, bij wijze van spreken. Maar wordt er binnen die topkringen eigenlijk ook gesproken over het mentale aspect? Want kijk, jij zit er goed bij. Je hebt een stabiele relatie. Je hebt natuurlijk 2 kids. Je hebt dat allemaal goed voor elkaar. Maar er zullen vast wel gasten tussen zitten die het misschien niet zo goed voor elkaar hebben. Is daar openheid over?
Ja, ligt eraan als je die persoon natuurlijk een beetje kent. Dan willen ze er wel over praten. En vooral de onzekerheid zit er niet zomaar, niet echt in het fysiek meer. Wat ik ook straks ook al zeggen over bigorexia. Ik heb er ook geen last meer van, omdat ik mezelf niet meer zie als iemand die dat doet voor gespierd te zijn. Ik doe het voor de wedstrijden, gewoon voor het doel om zo goed mogelijk te worden binnen de bodybuilding wereld op professioneel niveau. Dus die gasten waarschijnlijk hebben daar ook niet zoveel last meer van als een beginnende fitnesser in de gym. Maar wat ze wel last van hebben is commentaar van anderen over hun fysiek. Social media eigenlijk. Die sommigen die heel succesvol lijken op social media, die huren iemand in om alle comments te lezen, om te reageren en nog zelfs dingen te verwijderen waar hun onzeker over zouden kunnen worden.
Echt?
Ja, bijvoorbeeld als ze gaan, bijvoorbeeld, hij heeft kleine armen of hij heeft dit niet, of hij was niet droog genoeg, dat soort dingen. Die comments, daar kunnen sommige bodybuilders helemaal niet tegen. Dan gaan ze echt, vallen ze in bijna een diep gat.
God.
En de coach van die atleten, die speelt dan tegelijkertijd ook de psycholoog vaak, die ook gewoon hun een beetje hard onder de riemen weet te steken van, ja, dat is normaal en we gaan eraan werken en dit gaan we eraan doen. Want vaak de atleet op zo'n niveau, die samen met de coach is echt een hele hechte samenwerking. Dus die coach is niet zomaar een coach die extern is, maar echt betrokken is in heel het leven eigenlijk. Dus ook emotioneel gezien. Dus je merkt wel dat ze daar heel veel uittrekken, zeg maar, voor hulp. Maar ook inderdaad, vooral op de social media, al die comments, zoals we eerder al hebben gehad, over hebben gehad in een andere podcast, één negatieve comment onthoud jij die 100 positieve niet je hele dag gelijk. Ja. Als je nog een keer 10 op dat niveau, want het is heel je leven. Hè? Dus als iemand iets negatiefs zegt over jouw prestatie, dus over jouw fysiek, dus oftewel jouw alles waar jij heel de dag voor werkt, ja, dan sommigen kunnen er echt helemaal onderuit
van je af kunnen glijden. Dan vind je het echt moeilijk.
Ja. Klopt, want social media is zogenaamd, dat is de waarheid. Van dat zie je, dat is wat de gemeenschap denkt op dat moment over jou. Dus daar kan je heel onzeker over worden. En ja, zeg maar, het is heel erg gebonden aan je persoonlijkheid, denk ik. Er zijn ook heel veel van die gasten die net al een paar jaar jonger zijn dan mij, die daar nog niet volwassen genoeg in zijn om daar gewoon van zich af te kunnen laten glijden. Wat ik bijvoorbeeld wel makkelijker nu heb. Toen ik jonger was, toen zat ik ook op bepaalde forums waar ze ook niet altijd positief waren. En dan had ik het gevoel van, oh, ik ben hier niet welkom. En ik stond daar negatief in, maar nu boeit ik me eigenlijk helemaal niks meer wat iemand erover zegt.
Nu zijn er toch wel een hoop teruggesprongen van die mensen. Ja. Heel veel hebben het ook wel openlijk toegegeven, hoor.
Het begint met het zelfvertrouwen in jezelf. Wat je over jezelf denkt.
Dan moet de ander zijn mening bepalend zijn voor hoe jij je voelt.
Precies. Dan moet je echt kern van maken. En dat is natuurlijk niet het makkelijkste. Maar het heeft gewoon heel veel dingen te maken hoe je bent opgevoed. En waarom je met de sport begonnen bent. Waar je het ook al over hebt gehad. Van iedereen heeft een bepaalde onzekerheid waarom die begonnen is. Maar is die nu weg? Of is die eigenlijk nog steeds?
Dat is wat ik zo vaak deze intakegesprekken heb. Is dat mensen een doel aangeven. En dat is eigenlijk wat ze denken dat andere mensen van hun verwachten.
Ja.
In plaats van dat het hun eigen doel is. Denk ik ook vaak, wil je dit ook echt? Of is dit gewoon wat je denkt dat anderen van je verwachten? Ja. Want dat krijg ik zo vaak terug dat ik denk, ik hoor het verhaal en de koppeling klopt gewoon niet in mijn optiek. Als ik dat verhaal hoor, dat komt zoveel voor de laatste tijd. Maar ook gewoon mensen van, tot zodra ze een klein beetje in shape komen, dat ze ziek genoemd worden. Want ja, het gezicht valt in. Dat werk en dat soort dingen. Dat soort opmerkingen krijgen ze continu. Mensen worden zo
mensen
zeker.
Die op bier en bitterballen dieet zitten, die gaan dan zeggen dat jij er ziek uitziet. Ja.
Vooral ook met gebruik weer, dat als ik op een feestje kom, bijna altijd op een gegeven moment gaat het daarover.
Ja.
En dan moet je voor jezelf gewoon heel neutraal weer omgaan. Niet meer boos worden, niet meer gefrustreerd raken. Want we begrijpen het toch niet. Als je met die ene persoon een half uur bezig bent met te uitleggen, dan de volgende 5 minuten kan je weer opnieuw beginnen.
Ja.
Dus je moet het gewoon zeggen van, ja, je moet voor jezelf een soort van, weet je, iets instuderen van, dit zeg ik gewoon altijd terug.
Gewoon een neutraliserend antwoord.
Precies, heel neutraliseren zijn van dat het jou eigenlijk gewoon zelf niks interesseert. En dan interesseert het hun ook een beetje.
En ik ben niet ontvankelijk voor jouw morele oordeel.
Punt. Ja, precies. En dan, die manier ga ik er persoonlijk altijd mee om. Want je krijgt in Nederland toch altijd wel die vraagstellingen.
Ik wou zeggen dat je nettie bent.
Alles glas uit
op het
dit is creatief, hoor.
Toen ik dat was, toen zei ik dat. Toen was het nog steeds niet.
Ja,
dat is het ook niet.
Ik heb heel veel kwik opgestapeld.
Ja.
Ja, dat is het geheim.
Ja. Frank, mag ik jou wat vragen? Want jij leidt natuurlijk heel veel personal trainers op.
Ja.
Wat zijn nou de paar belangrijkste speerpunten die je op basis van psychologie of op het gebied van psychologie meegeeft? Wat zijn stokpaardjes?
Nou, ik denk een groot deel eigenlijk is motiverende gespreksvoering. Dat ze daar echt wel goed onderlegd in moeten worden. Want uiteindelijk coaching, heel veel coaches denken continu, het is alleen maar trainings- en voedingsaanpassingen. Werkelijkheid, zoveel in een jaar hoef je eigenlijk niet aan te passen aan training en voeding. Het is veel meer, je moet gedragsverandering laten plaatsvinden. Dus dat aspect, motiverende gespreksvoering, gedragsverandering, die modellen, intensiteit leren bouwen, gewoontes aanleren, objectief leren kijken, logisch nadenken in plaats van emotioneel nadenken. Die aspect, dat komt heel veel terug. Want dat zijn de problemen die ik vaak tegenkom. Dat mensen die reageren heel emotioneel bij een check-in. En als je logisch kijkt, kan je hem eigenlijk al heel snel terughalen van waar het fout gaat. Alleen je kan het juiste antwoord geven, maar dan leert de cliënt niks van. Dan blijven ze dat doen. Dan moet jij dus een vraagstelling terugbrengen, waardoor de cliënt gaat nadenken en eigenlijk zelf tot de conclusie komt, oh, dit is niet zo wat ik denk, het is eigenlijk iets anders.
Ja.
Dus het is heel veel van eigenlijk, ja, hoe pas je het gedrag aan met de juiste vraagstellingen en technieken die je gebruikt?
Ja. Gedragsbeïnvloeding. Dat is ook heel moeilijk.
Ja, ik ben ook van mening van heel veel trainers komen mij vragen van welke opleiding moet volgen voor training en voeding. Ik denk dat heel veel trainers beter aan sales technieken kunnen gaan doen. Want die moet uiteindelijk heel snel verkopen.
Ja.
En op het moment dat je dat kan en ze houden het vol, dan ga je veel meer succes krijgen. Want heel eerlijk, als iemand 10% onder zijn onderhoud eet, gaat hij afvallen. Heel simpel.
Ja.
Als je dat kan verkopen en iemand blijft dat consequent doen, hoef je niet zoveel kennis over training en voeding eerlijk te hebben. Dat is de hele eerlijke antwoord.
Ja. Ja.
Dan is het niet eens een complex meer. Maar dat is het grootste probleem wat je tegen gaat komen, is dat mensen hebben een perceptie van wat ze moeten doen. Alleen die moet je er wel goed in krijgen. En als dat niet lukt, dus dan ben je inderdaad gedragsbeïnvloeding aan toepassen. Ja.
Hoe motiveer je mensen?
Ja.
op de devotje, jij vindt dat het nodig is.
Ja, ja, nou ja, ze moeten het zelf verder willen. Ze willen
moeten
het zelf.
Het moet intrinsiek op een gegeven moment ontstaan. Ja. Vanuit jezelf. Ze moeten zelf aangeven. Dan moet je er eigenlijk proberen in zo'n gesprek te laten ontstaan. Dat hun zelf aangeven van, dit is eigenlijk wat ik wil en zo ga ik het doen. En dan hebben ze het zelf gezegd. En dan denken ze dat ze het zelf, hebben ontdekt.
Ja. En dat is één ding wat ik merk waar het vaak fout gaat. Is dat mensen een onrealistisch verwachtingspatroon hebben. De meest gezochte term in Nederland is nog steeds 5 kilo afval in een week. Ja. De meest gezochte zoekterm in Nederland.
Afval al?
Ja,
dat is niet moeilijk. Maar zelf ben ik meteen te drinken.
Ja, precies. Ja, maar ook gewoon, gisteren had ik nog een Belgische vrouw aan de telefoon. Die verwachtte dat ze in 2 maanden tijd wel gespierd kon worden.
Ja.
Dat ik denk, en ze was zelf fitness in de industrie in België. Dat ik denk, van die zou moeten weten dat dit verwachtingspatroon totaal niet realistisch is. Dat je 2 maandjes even je best doet en je bent.
Smart doel stellen.
Ja, dat ik, maar dat en dat is het grootste probleem. Dus ik ben heel erg ook bezig met verwachtingspatroonmanagement. Van wat kan je nou verwachten en wat moet je ervoor doen? En je hebt geen invloed op de uitkomst. Want Wesley kan niet garanderen dat hij de Olympia gaat winnen. Hij kan niet eens garanderen dat hij de Olympia redt. Maar hij kan wel bepalen wat hij vandaag zijn mond stond, wat vertredingen doet, wat hij bed gaat, dat soort dingen.
Ja.
Dus veel meer mensen moeten naar wat doe ik per dag. In de plaats van wat is het eind op de lange termijn? Want daar heb je nul invloed op.
Ja, ja, want deze drie, jij wordt vanzelf nog bekender op social media dan dat je al bent. Hij is laatst in de Starbucks herkend vanwege onze podcast. Nee, maar jullie drie zijn natuurlijk best wel heel erg actief bezig op sociale media. Nou, JD is wel vaker bij ons op de podcast geweest omdat hij een uitgesproken mening heeft. Jij zou ook vaak genoeg haatcomments krijgen. Ik zie ze ook vaak genoeg onder onze reels, omdat je dan iemand net even tegen zijn scheenbeen aantrapt. En nou heb jij daar ook best wel veel lak aan. Maar hoe ga jij daar zelf mee om met bepaalde haatcommentaren? Van...
Ik huil thuis gewoon een hoop en dan denk ik, ja. Nee. Dat ligt er een beetje aan. Soms reageer je gewoon een beetje een grapje terug. Een beetje lopen uitdagen en zo. Dat vind ik soms wel eens leuk. Maar kijk. Meestal is het gewoon een kwestie van, weet je, op het moment dat je reageert, reageren er weer 2 en dan kan je weer 4 terugrijden. Dat is gewoon een gebed zonder eind natuurlijk. Dus dit zijn gewoon een beetje van die dingen dat als je weet gewoon zeker dat als een hoop mensen je kennen of als je kop boven het maaiveld uitsteekt, gaat hij er gewoon af. Dat is gewoon altijd zo. Dat is niet alleen in deze sport zo, maar dat is overal, weet je. En er zijn als je ergens goed in bent of als je ergens in uitblinkt, er zijn altijd mensen die daarom een of andere reden, zich daaraan irriteren. Ja, en die gaan dan gewoon een beetje lopen plukken als ze een keer een haakje zien. Dat is gewoon een gegeven. Dat gebeurt gewoon
tuurlijk
op social media altijd. Dus ja, wat Wesley ook net zegt, dat 1 negatieve comment komt vaak wel meer binnen dan 10 positieve. Maar ja, op een gegeven moment daar wel een beetje mee omgaan. Het is...
Je moet het actief kunnen uitzetten.
Ja.
Ja. Ik heb er niet zoveel last van jullie, want ik ben helemaal niet sociale media grootheid.
Ik heb dus iemand in dienst die dat verwijderd. En dat was letterlijk haar taak. En die klopt vorige maand gewoon gemiddeld 26 uur per week.
Wat is haar taak?
Negatieve social media reacties verwijderen of dingen die echt haat zijn. Dat is
een grootste.
26 uur per week.
Ja.
Klokken. Dat is gewoon echt niet normaal.
En leg eens uit, waarom is dit er? Is dat een marketing of is dat ook een stukje zelfbescherming?
Zelfbescherming misschien een deel, maar ook gewoon... Ik wil een positieve boodschap op social media naar buiten hebben. En wat er ook regelmatig gebeurt, er staat bijvoorbeeld een transformatiefoto van iemand. En er staan gewoon... Nee, dat niet is. Laatst hoorde ik even van eentje, was dat hij ziet er 30 jaar ouder op de foto aan, die zo afgetreden geworden was. Ja, dat is niet heel motiverend voor iemand te horen die echt keihard zijn best gedaan heeft. Dan denk ik van, gooi dat er maar gewoon af.
Ook een beetje bescherming voor je cliënt.
Ja, gewoon van dat soort dingen. Van, dat hoeft voor mij niet. Ik wil juist dat social media positief is. Ik doe educatieve content plaatsen. Ik doe geen eenschappige dingen posten. Het is gewoon alleen maar educatief. En dat wil ik proberen uit te stralen. Ja. En dan wil ik het wel op een positieve manier brengen. Dus al begrijp ik gewoon stellen van, oké, ik kan een virtual assistant uit het buitenland heel goedkoop krijgen die dat werk doet. En die dat gewoon allemaal weghaalt en die het gewoon modereert en filtert. Ja. Prima, zet maar op, want ik wil gewoon een positieve boodschap. Want ja, uiteindelijk als je gaat kijken, social media statistieken zijn 97% social media is negatief en 3% meer positief.
Echt?
Dat zijn de statistieken.
Er is altijd wat te zeggen. Ik had op een gegeven moment dat je, dan is een filmpje, dat je te veel zegt. Denk je, nou ja, is goed, weet je, daar zou ik dan op letten. Is op zich nog wel feedback waar je wat mee kan, zeg maar. Dan is het feedback van dat je het onderwerp wat je behandelt, dat gaat te veel over kuren. Nou ja, prima. Maar op een gegeven moment, als er gewoon niks meer te zeiken is, wat zit je haar kut?
Oké, jongens. Laat maar.
De loof is een kritiek. Pas op, nu gaan we gewoon doorzitten.
Ik heb al 100 keer gehad dat ik te snel praat. En mensen hebben geen idee hoe moeilijk het is om een educatieve reel in 90 seconden.
Ja. Dat is een uitdaging hoor. Dat,
ik moet een hoop woorden vertellen in een weinig tijdsbestek. Dus dat is,
dan luister je hem nog een keer toch? Als je dit hoort.
Ja, dus mensen hebben geen idee hoe moeilijk social media eigenlijk is om het goed te doen binnen de algoritmes.
Ja. Is ook gewoon een beetje een dikke huid krijgen hoor.
Ja, dat bedoel ik dus. Ja, je moet dingen actief kunnen uitzetten. Je moet een huid kweken waardoor die negatieve... Want iedereen is denk ik wel ontvankelijk voor negatieve comments.
Ik heb als mensen gehad die negatieve reacties gaven, die je dan in het echt ontmoet.
Ja, en dan is het heel compleet anders.
Want dan, hé, je bent heel anders dan ik had verwacht. En dat valt me altijd op. Dat mensen op social media doen ze één ding zeggen en dan moet je het echt compleet tegenover. Dat is altijd wel heel grappig.
Ja.
En wat het is op TikTok is wat anoniemer natuurlijk, want daar hebben mensen heel
veel... TikTok is verschrikkelijk. Dat opzicht. Ja, nee, klopt. Daar zitten de keyboard warriors echt. Zeg maar, op Instagram moet je tegenwoordig verifiëren en zo. En kan je gewoon alles zien van iedereen.
Ik had helemaal in het begin, toen ik net op TikTok zat, waren er eigenlijk nog weinig mensen die een beetje over kuren praten en zo. Dus daar deed ik wel eens wat video's over. En dan had je op een gegeven moment gewoon constant van die gastjes. Dat waren gewoon 4 gastjes. Of dat was 1 keer om met 4 verschillende accounts. Weet ik niet, dat overal anneboeltje, charm, goblin, weet je, dat soort dingen allemaal. Dus ik op een gegeven moment, nou ja, weet je, ik vind het niet erg. Blijf maar lekker commenten, want mijn algoritme gaat wel omhoog. Dus alsjeblieft bij elke video. En dan houden ze op een gegeven moment op, omdat ze denken, nou oké, dat wil ik ook weer niet. Maar het is, ja.
Je hebt gewoon deze wat ik huis hebben, joh.
Negatieve publiciteit is ook publiciteit.
Daarom. Ja.
Ja, ik had ook nog het onderwerp, de impact van bodybuild op het leven in het mentale aspect. Ja, Wesley heeft het er al best wel uitgebreid over gehad, wat het voor hem was. Maar wat is voor jou echt de impact op je leven geweest in het mentale aspect wat betreft bodybuilding?
Mag ik even zeggen?
Oh ja.
Gaan we ook zo doen?
Nee. Charles Goblin, die story 1, 2, 3, 4, kom nu komen tot dit.
Waar we het net een beetje over hadden. Ik merk zeker wel dat ik wat meer gedreven ben en zo. Dat drive wat hoger is. En daarin merk ik eigenlijk dat in periodes van TRT is dat beter dan periodes dat ik echt hoogkuur. Ik zit niet extreem hoog. Maar een beetje die onderliggende drive van kuren zelf. En daar hoef je dus helemaal niet veel voor te zetten. Daar merk ik echt wel een positief effect van. Maar ik merk wel... wat je ook net zegt, die periode is een aanloop naar een wedstrijd. Die hele prep denk je van, fucking klein, fucking skinny. En het wordt en dan kijk je foto's terug. En dan zijn dat periodes waar je voor je gevoel echt denkt, jemig man. Ik leek toen 2 keer zo groot als dat ik nu lijk. Dus het is echt wel, dat mentale spelletje is echt wel heel lastig. En die hele prep, tenminste, ik weet niet of jij het herkent. Maar die hele prep dat je dus laag in koolhydraten zit of een stuk lager dan je gewend bent... Dan denk je, ik heb zoveel zin om te bulken, want dan ben ik een stuk voller. En de hele bulk ben je aan het verlangen naar die shape, omdat je nu van de opgeblazen walvis bent. Dat is de fase waar ik nu een beetje in zit, zeg maar. Maar en verder, ik heb natuurlijk niet idioot voor wedstrijden gedraaid. Ik ben niet echt een wedstrijd bodybuilder. Maar ook in die prepfases merk ik wel echt dat je leven draait daar wel om. Weet je, dus ik heb... Toen ik nog in een relatie zat, heb ik ook wel fase gehad. Dan zat ik in een prep in Pasen. Dat was volgens mij, 3 weken uit. Ik heb ook gezegd, het spijt me zin, maar ik ga niet meer naar schoolfamilie. Ik ga het mezelf niet aandoen dat je daar met 30 gram rijst zit en dat zij lekker zit tevreden om je heen. Weet je, zelfs als je dat volhoudt, dan heb je wilskracht zo leeg getrokken op die ene dag dat die hele week daarna gewoon kut wordt. Dus... Dat soort kleine voorbeelden.
Dus als ik niet mee wil naar mijn schoolfamilie, moet ik gewoon bodybuilden.
Zeker.
Daar is dan missie.
Nou, in één keer weer nog veel meer bodybuilders. Nu zie je, we zijn van een hele positieve podcast voor bodybuilders.
We zijn de potentiële markt.
Vind ik nou wel moeilijk om te kiezen wie mijn coach wordt. Jij maar, hè?
Moeilijk, ja.
Nou, maar ik merk in die zin zeker wel
dat het... Sollicitatieprocedure.
Het beïnvloedt je leven wel flink, maar ik heb gewoon de mazzel of dat mazzel is of zelf gecreëerd of whatever. Maar kijk, mijn werk ligt natuurlijk perfect in lijn met de hele sport.
Ja.
En dat scheelt echt wel een hoop, hoor.
Ja.
Weet je, ik coach een hoop jongens. Nou ja, ik heb zelf wedstrijden gedaan, dus ook jongens en meiden net zo goed die richting een wedstrijd of richting een fotoshoot gaan. Nou ja, daar kan je mee praten. Je weet waar ze doorheen gaan. Dat scheelt natuurlijk een stuk. Je hebt dat pad zelf een paar keer bewandeld. Maar Ja, ik heb daar wel de mazzel in. En ook net zo goed met bulken trouwens, wat ik net zeg. Ja, ik vind die bulkfases ook altijd super kut. Ik vind bulken veel erger dan kutten.
Ik heb je er nooit positief over gehoord. Nee, bulken tijdens de opnames zit je met een heel wit brood bij Nasty or Not.
Bulken, ik vind het echt vreselijk, man. Maar kijk, weet je, je hebt wel alle kanten van de medaille ook gewoon zelf meegemaakt. Ja. En dat is qua coaching natuurlijk echt wel een plus.
Ja.
Absoluut.
Geloofwaardigheid. Is het ook voor een deel, denk ik.
Kijk, het is net als met, dat is een voorbeeld wat natuurlijk een beetje gekscherend af en toe wordt aangehaald. Maar weet je, die minister van Volksgezondheid in België.
Ik ga het nu, mag je eruit piepen, vleeskasteel. Oh.
Ja. Nee, dat moet je laten staan, vleesvulkaan, mag ook. maar laat die van mij erin zitten, die van hem had eruit werden.
Volgens mij is het niet meer.
Maar kijk, weet je, dat is nu een beetje om te fucken nu. Maar kijk, als je zelf de walk helemaal niet walkt, ja, dan. Dat werkt in dit wereldje gewoon niet. Nee. Dat zou jij kennen. Weet je, je kan 10 opleidingen hebben gedaan. Ja. Maar als je. Je kan met diploma's en weet ik het wat gaan wapperen. Nou ja, jij hebt ook die tussendiploma. Dan kan je mee wapperen wat je wil. Of je hebt gewoon 1 keer een dikke shape, krijg je 20 keer zoveel klanten mee binnen.
Ja. Je had het net over motivational interviewing. Hè? Hoe motiveer en inspireer jij je klant om een bepaalde leefstijl na te gaan die hem helpt in het bereiken van zijn doelen? Ja. De boodschap komt denk ik gewoon beter over als je jezelf toont als iemand die dat ook zou kunnen.
Dat merkte ik in de sportschool. Toen ik in de sportschool werkte. En dan had ik wel eens jongens die echt wel serieus kennis hadden. Maar dan waren ze bijvoorbeeld, een voetballichaam 75 kilo, zou ik het even zeggen. En die moet dan een jongen van 95 kilo gaan uitleggen wat die efficiënter zou kunnen doen. Ja, dat lukt nooit. Ja, dat lukt niet. Dat gaat gewoon niet. Dan zei ik ook al van, dit is niet de gym waar jij je werk kan gaan doen. Want dat gaat gewoon niet gebeuren. Want die gaat nooit luisteren. Hoe keurig en netjes het ook uit wil leggen en je best doet, het komt gewoon niet binnen. Ja. Terwijl als er een gast zou staan van 120 kilo met minder kennis, die zou zeggen, je moet het zo doen, doet die neemt die direct over. Ja,
er was een discussie ook op mijn opleiding, voeding diëtiek. Letterlijk, zo'n morele discussie van, stel je zit voor een diëtiste die inderdaad overwicht hebt. En die moet jou adviseren hoe je gaat afvallen. Is dat geloofwaardig? Die kan haar eigen advies blijkbaar niet eens opvolgen, denk ik.
Maar
de docenten waren het daar niet mee eens. Die zeiden van, maakt niet uit.
Kijk, je had al overgewicht of niet?
Ja. Als die dat heeft, dan moet je het via die motivational interview. Ja. Dat soort dingen.
Het is een soort morele keuze die je dan maakt als beroepsgroep. Als je dat zou gaan zeggen, dan disqualificeer je zoveel mensen die opleiding.
Ja, weet je, het is wel zo. Het is een soort discussie. Dat is allemaal in een ideale wereld dit, dat. Maar ja, iedereen gaat gewoon heel erg af op zijn eerste indruk. En die is gewoon heel sterk. En dan kan je gaan beargumenteren waarom dat niet zou kunnen kloppen en waarom dat niet handig is en zo. Maar ook wat betreft, ik veel partnerkeuzes. En wat Diederik net zegt, is dat mannen willen gespierd zijn. Dat strookt een beetje met wat vanuit natuur, vruchtbaarheid, kracht, veiligheid, weet ik het wat is. Er zijn er natuurlijk een hele hoop argumenten te verzinnen waarom dat niet zou kloppen. Maar die eerste indruk is wel heel sterk. En dan ga je gewoon altijd
op. Ja, gaan mensen heel goed op.
Dat daar ook de andere kant op gaan, want ik heb de stage gelopen als sportdiëtist. En er kwam iemand met anorexia op haar zitten. Ja, ik zit daar zeg maar, zet ik voor haar. En ik moet gaan uitleggen.
Zij uitademt van zij om.
Ja, ik moet uitleggen aan haar van dat ze gewoon via wel correcte termen en respectvolle bejegening over hoe ze toch wel meer zou moeten eten op dit moment en dat moment. Maar ja, zij kijkt mij aan alsof jij vreet 5000 calorieën per dag. Jij kan makkelijk praten, zeg maar. Want het kan ook juist ongeloofwaardig weer met overkomen. Van als ik daar zit, zij gaat nooit dan aannemen, dan zij wel weer iemand hebben die meer haar pad misschien heeft bewandeld, of gewoon een vrouwelijke versie van haar die wat meer weegt. Dus het kan ook daarom.
Ja. Dus je uiterlijk moet in lijn liggen met datgene wat
je officieert. De trilogie van de mens, dan zou dat wel het beste werken, denk ik.
Ja, je bent je eigen visitekaartje ook.
Ik zie het natuurlijk in het ziekenhuis ook. Ja, er zijn ook artsen die roken en er zijn artsen met overgewicht. Ja, die brengen de boodschap toch net even iets minder knap over dan een arts. Kijk, ik loop nu 6 weken op krukken. Ik krijg daar ook opmerkingen over als ik mijn mensen binnenhaal. Nou ja, dokter, moet jij niet eerst naar de dokter zelf?
Ja, precies.
En dan heb ik het over hormonen. Daar kom ik dan wel mee weg. Maar
misschien als je die hormonen in je GLSP's spuit hebt.
Ja, dat is wel
oké,
hormonen moet je niet injecteren in een weefsel. Andere dingen.
Bij deze.
Andere podcast is dat.
Daar gaan we het inderdaad in de volgende over hebben. Hey, het afsluitende onderwerp wat ik nog aan Diederik wilde vragen. Zie jij een sterk verband tussen mensen die beginnen met kuren, mannen zowel als vrouwen, en relaties die stuk lopen? vanuit de psychologie kant dan, zeg maar. Want dat is vaak wel een beetje een stigma wat rondhangt om het bodybuilden. Wesley heeft voor mij in de eerste podcast ook al aangegeven dat je moet wel goed op elkaar ingesteld zijn. Eigenlijk moet iemand ook hetzelfde pad bewandelen.
Ja, ik denk dat...
Mag ik daar nog iets op inhaken?
Tuurlijk.
Ja, dat zou jij ook weten, maar dat vrouwen op hormonale anticonceptie andere partnerkeuzes doen dan vrouwen zonder hormonale anticonceptie. Zie je datzelfde bij mannen die kuren?
Dat ze andere relatiekeuzes maken? Dat weet ik niet precies of dat zo is. Ik zie een anabole kuur als een soort relatiestresstest. Maar zo kan je het zien. Alsof je samen gaat verbouwen of verhuizen, weet je wel. Je onderwerpt je relatie aan een periode waarin een stukje egoïsme boven komt drijven. Mm. Waarin je goede afspraken moet kunnen gaan maken met elkaar. Waar je moet kunnen gaan prioriteren. Dus ik denk dat een anabole kuur of een lange periode waar iemand op en af gaat een stresstest kan zijn voor een relatie. En dat soms ook het einde van de relatie betekent. Maar ik heb alle verhalen gehoord. Ik heb mensen die gewoon faithful en monogaam zijn en in een kuur echt compleet van God losgaan. De relatie verbreken en alle kanten op gaan. Maar ook mannen die juist willen gaan settelen en heel rustig worden als ze in een anabole kuur zitten. Dus je hebt alle kanten gaat het op. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is voor een relatie dat als iemand anabole gaat gebruiken dat hij daar transparant over is. Ga in godsnaam niet denken dat je dat kan verbergen voor je partner.
Nee.
Als je de naalden en de spullen al kan verbergen, dan kan je jouw gedrag niet goed verbergen.
Ja, en in wat voor relatie zit je als dat überhaupt, als het zou lukken?
Ja.
Om dat te verbergen.
Een voorbeeld van een bekende bodybuilder die zei: we hadden al 7 jaar samen, ik was 7 jaar aan het gebruiken. En zij had er een bepaalde mening over, van dat je zou veranderen en zo. Maar de relatie ging zo goed. En toen zei hij pas: ja, ik gebruik eigenlijk al die tijd. En toen zei ze van: oh, dus eigenlijk is het helemaal niet waar dat je dan agressief in dit dan wordt. Dus
was het beter die omgekeerde wereld. Maar dat is niet het voorbeeld waar je moet hanteren.
Ik heb je krijgt een kaart op je vingers. Lieg je al 7 jaar.
Was zij al gezien.
Ik heb een aantal voorbeelden van mannen. Dat heb ik vaker teruggehoord. Die creëren natuurlijk in een anabole kuur zelfvertrouwen. En die zijn dan in staat om uit een relatie te breken waar ze misschien niet al te happy in waren.
Ja.
En dan denk ik wel eens, misschien was dat ook alleen maar goed. Want ik weet niet of het zo goed is om 20, 30 jaar lang in een vervelende relatie te blijven zitten. Kennelijk had je dat stukje zelfvertrouwen nodig om bepaalde beslissingen te nemen. Niet alleen een relatie, maar soms ook werkkeuzes. Ik stop met mijn werk, ga nog wat anders doen, wat misschien veel beter bij me past.
Ja.
Of ik start een keer met een ondernemer waar ik al een hele tijd over nadenk. Testosteron heeft in die zin best wel positieve psychologische effecten die mensen ertoe bewegen beslissingen te nemen. Die ze anders niet hadden durven nemen. Dat kan goed zijn.
Hoor je dan ook wel eens dat in een kuur mannen hun, weet ik veel, waarde of weet ik het wat hoger schatten dan dat ze in één keer een partner die ze eigenlijk altijd goed genoeg hebben gevonden in één keer tijdens de kuur niet meer goed genoeg vinden, de relatie afkappen en achteraf spijt hebben?
Dat zou kunnen, maar ik weet niet of dat nou een heel erg terugkerend patroon is. Ik denk meer dat de blik ruimer wordt en dat man in anabole kuur, net als dat het libido stijgt, misschien ook wat meer jagersinstinct vertonen.
Ja.
En dat zie je soms bij de lage dosering. Ik behandel natuurlijk mannen met een testosterondeficiëntie. Met testosteron dan ga je van 0 naar normaal in plaats van normaal naar heel erg hoog. En ik krijg met regelmaat ook mailtjes van jongens die zeggen: ja, ik zat eigenlijk een jaar in een relatie en nu heb ik ineens interesse in allerlei andere vrouwen. Nog net niet achter de gevolgen door de zin. En dat is jouw schuld, dokter.
Ja.
Maar dat is wat die hormonen met je doen. Dus die creëren wel een prikkel die soms leidt tot discutabel polygaam gedrag. Maar soms juist ook hier iets heel erg bestendigends in de relatie kunnen hebben. Omdat ze misschien ook op een betere manier communiceren met elkaar.
Ja.
Dus het varieert heel erg.
Maar de benchmark ligt dan eigenlijk, of in ieder geval, kijk, stel dat je dan zou zeggen van ja dokter, dat is bij wijze van spreken dan jouw schuld. Stel dat je dan een testosteronwaarde hebt van 18. Daarvoor was dat dan bij wijze van spreken 6. Dat is dan ook niet goed.
Nee. Ja. Dus ik leg mensen dat, en dat is, je kan het je bijna niet voorstellen, maar er zijn heel veel mannen die hebben een testosterondeficiëntie. Die komen daar via een omweg achter, via een botscreening of een ander gezondheidsonderzoek. En die leg je dan uit dat het nuttig is om die testosteron te suppleren. Nou, dan komen ze 2-3 maanden terug, dan gaan ze evalueren en dan zeggen ze: nou, ik merk er eigenlijk helemaal niks van. Moet ik nou echt blijven smeren of injecteren?
Ja.
En dan leg ik uit, maar het is nu even niet voor hoe jij je voelt.
Nee.
Het gaat ook om de lange termijn. Ja, het is voor jouw gezondheid om dit blijven te doen. En dat is dus wel zo. Soms behandel je de getallen omdat het goed is voor je. En niet per se omdat je er beter van voelt.
Is er een verband tussen depressie en laag testosteron?
Zeker.
Ja.
Zeker. Oh, ik heb zo vaak meegemaakt dat de mannen na een jarenlang traject van burn-outs, depressies bij me komen met een laag testosteron. Ik denk, oh mijn hemel, die is jaren met iets behandeld, TCA's behandeld, psychotherapie gehad. Had iemand in vredesnaam gewoon een keer testosteron gemeten. Dit is allemaal gewoon een symptoom van een testosteron tekort. Omgekeerd kan natuurlijk ook dat je testosteron zakt als je depressief bent of slecht in je vel zit. Maar er zijn zeer zeker hele nauwe connecties tussen depressiviteit en testosteron tekort.
Volgende vraag dan over, want stel dat veel mannen dat ervaren. Vaak is dat een beetje in de periode wanneer het testosteron van nature gaat dalen. Kijk, als je een gezonde leefstijl houdt, dan blijft dat wel op gezond niveau. Maar dat zal dan, wanneer is dat ongeveer na je 35, 40 jaar?
Dat begint te dalen?
Ja.
Ja, na je 18 nu.
Oh, nou ja.
Maar heel geleidelijk.
Ja, oké. Okay,
je wordt vaak, kijk, die cijfers is wel bij normale mensen. Kijk, in een werk voor puberteit hebben mannen sowieso testosteron, spieren, bla bla, zijn actief. En op een gegeven moment is het gewoon helemaal gesetteld. Ze sporten niet meer, ze slapen te weinig en ze vreten ongezond. En dan ga je echt een keldering zien. Maar op het moment dat je gewoon, gezond blijft eten, goed blijft slapen en blijft sporten, dan
kan je op je 70ste nog een prima jong testosteron zetten. Absoluut.
Is er vrij weinig aan de hand met daling, hoor.
Zelfs als je een voedingspatroon van mensen aanpakt, kan je gewoon behoorlijke verbetering krijgen. Want ik heb laatst ook een dame die had echt een heel laag testosteron. Nou, gepast doe je een nieuwe test. En dan echt bijna tegen de bovenkant van de referentiekader gekomen. En ik denk, dat is niet verkeerd. Met gewoon alleen voedingsaanpassingen.
Ja.
Dus het is wel mogelijk. Ja.
De daling van de testosteron in onze bevolking is meer een weerspiegeling van hoe slecht het is met onze leefstijl.
Ja. Ja.
Dan dat we nu allemaal slechte testikels hebben.
Ik zag vandaag een quote voorbij komen dat moet ik hem even goed herhalen. Sporten is in positieve zin beter voor je dan dat roken slecht voor je is.
Dat zei Alexander Rakic.
Ja, volgens mij klopt. Ja. En dat kijk, en we zijn wel heel erg bezig. Ja, alcohol is wel slecht en roken is wel slecht. Maar je lichaam is gewoon gemaakt om te bewegen. En er zijn zo weinig mensen die daar gewoon echt wel in. Dat kan 2 keer per week een uurtje krachttraining. Kan daar al zoveel in doen. En als mensen dat gewoon eens zouden snappen, maar daar wat mee zouden gaan doen.
Laatst had ik een video gemaakt tot dames boven de 50 niet meer denken dat ze groot en gespierd konden worden. Daar komt wel meer. Dus altijd, maar waarvoor ga ik dan nog naar de sportschool? Mensen snappen het dan echt niet.
Precies.
Die krijgen zoveel reacties, joh, van mensen die dat niet doorgaan. Dan denk ik van, heb je enig idee wat de gevolgen zijn van krachttraining op gezondheid op lange termijn? En mensen hebben geen idee.
Je kan het mooi zien, er is best wel data van. Ik ben heel erg veel bezig met longevity momenteel en hoe je de gezondheidszorg daar het meeste kan uitbuiten. Er is niks van alles wat je kan bedenken, van dieet tot aan medicatie tot aan slecht middelengebruik. Er is niks zo doorslaggevend als lichaamsbeweging.
Ja.
Het verschil tussen de mensen die in de 90ste percentiel lichaamsbeweging hebben, dus veel bewegen versus 10e percentiel, mensen die bijna niet van hun kerk afkomen. Het verschil in gezondheid tussen die twee groepen is zo extreem groot. Dat is groter dan het verschil tussen een roker en een niet-roker.
Ja,
het is natuurlijk veel makkelijker om niet te roken. Nou, dat zeg ik even heel kort op de bocht. Het is natuurlijk een kleine gedragsverandering die met heel veel moeite soms bewerkstelligd moet worden. Maar het heel veel sporten vergt natuurlijk eindeloos veel motivatie, discipline. Maar je moet je jaar in en jaar uit blijven doen. Het is moeilijker om dat voor elkaar te krijgen. Dus ja, 100%.
Cool. Ja, nou, dat was dan het einde van de tweede podcast. Het mentale aspect rondom bodybuilding. Ik vind dat we weer interessante onderwerpen hebben aangekaart. Dus Diederik, Wesley, Frank, Jay, ontzettend bedankt voor jullie aanwezigheid weer. Geef ze even een follow op de socials. Als je het nou via Spotify aan het luisteren bent, laat even 5 sterren achter. Kijk via YouTube, laat een blauw duimpje omhoog en klik op die abonneerknop. En Lood26, bedankt weer voor de gastvrijheid. En een goede dag nog verder. Ciao! Hey, super tof dat je deze aflevering hebt afgekeken. Ik wil graag eventjes ESN bedanken, zodat wij jullie deze content gratis kunnen aanbieden. Dus mede mogelijk gemaakt door ESN. Voor je supplementen, voor je pre-workout en alle andere producten kan je bij hun terecht. Natuurlijk met code Sportpoeder, hoogste kortingscode. En een goede dag nog verder.
Alle mensen worden fit. Full body of gesplit. Sportpoeder is fit. Sportpoeder.